Dag Joris.
Hey, gelukkig nieuwjaar.
Gelukkig nieuwjaar. Alles goed?
Alles heel goed.
Ja?
Ik heb ook zwijgen tijdens de
intro. Ja, voor aflevering 58 zwijgen. Ja. Niet gelukt.
Niet gelukt.
Walter, die profiteert ervan dat wij aan het praten zijn en hem niet kunnen bijsturen.
Ja.
Hij is op zijn kussen aan het rijden.
Tja. Veel succes.
Ga maar, ja, Walter.
Geen wou zwijgen, omdat we vorige week...
Ja, want het is onze eerste podcast sinds die met Loïc, maar het is niet onze laatste podcast. Allee, dat was niet onze laatste podcast. We hebben de eindejaarspecial mogen opnemen met...
We zijn op bezoek
Bobby
geweest.
Bobby en Sebbe.
Ja.
Ja. In hun studio?
In Leuven.
Herend?
Herend, ja, Leuven. Het zal erbij horen. Ja, was tof.
Lang?
Ja.
En nog niet uitgepraat?
Nee. Ik vraag me dan af wie luistert dat. Want ik ben nog altijd aan de podcast bezig van de hel van Kasterlee. Ondertussen al een 4 keer en ik ben nog niet aan het einde.
Nee?
Nee. 3 uur is wel echt lang, hè.
Ja.
Ay, voor ons leek dat niet lang in de eindejaarspecial, maar het was weer tof. Het is ondertussen een traditie geworden, hè. 2 keer. Het was een afgesproken voor volgend jaar, dus...
Komen ze weer naar tongeren.
Ja.
Ik vond het plezant.
Ja. Nieuwjaar gevierd.
Ziek geweest. Ja.
Ja, je klinkt ziek. Je ziet er nog ziek uit, gehoest.
Ja, hoesten is iets dat bij mij sowieso wel heel lang blijft nazinderen in mijn lijf, omdat ik heel vaak een allergische reactie op de luchtwegen krijg na een verkoudheidachtig iets. Maar ja, gewoon... Ik ben zeker niet de enige geweest die dat de afgelopen weken iets aan de hand heeft gehad. Maar ja, ik hing ook.
Ik denk dat half land ziek is gewoon.
Ja, ik heb 4 pyjama's op 2 nachten erdoor gejaagd. Het was ook alsof er in bed een moord gepleegd was. Want dan er wordt zo'n aftekening. Hè? Stel dat iemand dood op straat ligt, wordt er zo afgetekend met een krijtje. Wel ja, bij mij kon je gewoon kijken naar de zweetplek. Dat waren mijn benen, mijn armen, mijn buik. Dat was zo perfect afgelijnd.
Ah, oké. Okay.
Dus ik voelde mij op dat moment... Ik had geen pijn, maar ik voelde mij echt redelijk mottig. Het is niet dat ik spierpijn had. Want soms heb je, als je goed griepje hebt, heb je spierspasmen en zo van die koude rillingen, et cetera. Dat had ik niet.
Ja.
Maar goed, deed het niet.
En niet meer gelopen dan?
Heel weinig gelopen. Ik heb mij wel nog verplicht de 31ste om 5 kilometer te lopen. Omdat ik had 3695 kilometer gelopen. En de postcode van Tongeren is 3700.
Ja.
Dus daar heb ik mij wel aangedaan.
Dan moet dat, hè.
Dus dat was op iets wat ik anders nooit doe, maar op pijnstillers.
Ah, oei. Je moet daarmee opletten, hè, met zo'n uitspraken te doen in een podcast. Er zijn mensen die daar niet goed mee overweg kunnen, natuurlijk.
Met?
Ja, het feit dat je trainer bent en dat je toch zo dingen zegt van ja, ik heb op pijnstillers gelopen. Hoe gewoon klachten voorkomen.
Allee. Ja. Voor alle veiligheid.
Ja.
Ja. En met u? Want jij zit ook niet meer aan het lopen.
Ik ben niet meer aan het lopen. Ik ben mijn 5e week niet meer aan het lopen, heb ik vandaag gezien op Strava.
En er is ook een officiële en een duidelijke... Ja.
Want dat heb ik nog niet kunnen uitleggen. Hè. We hebben dat niet in de Valencia-aflevering gestoken. Toen had ik nog bij mijn heup, denk ik, gewoon.
Toen was de uitslag er nog niet.
We hebben dat niet in de Loïc-aflevering gestoken. Dat was niet het moment om erover te beginnen. En ja, in de eindejaarspecial was ook niet het moment. Daar hadden we al genoeg tijd. Lang verhaal, maar... Ja, ik heb een specialist opgezocht. Ik had 10 volledige dagen niet gelopen naar Valencia en ik had nog altijd last. Je moet dat zien als een zeurende pijn die constant aanwezig is.
Ja.
Als je slaapt, als je wandelt, als je een trap op moet, zelfs gewoon wandelen deed pijn. En ja, die eindejaarsdagen op het werk gaat je al eens de stad in met de collega's om nog een pintje te gaan drinken en zelfs dat wandelen.
Ligt de belasting iets hoger?
Ja, dat ging niet. Dus opnieuw naar een sportarts hier in Tongeren. Die heeft mij een MRI voorgeschreven om zeker te zijn, want op een echo zagen we niks. Geen vocht of dergelijke. En de eerste diagnose of eerste mogelijkheid die we gingen uitsluiten was een stressfractuur in de heuphals. Ik heb dat toen opgezocht, want ik dacht, ja, stressfractuur, ja. Als je dat googelt, ik kan u voorspellen als sporter, en je leest wat de gevolgen zijn van een stressfractuur, dat is dus een beginnende breuk.
Ja.
Ja, daar word je niet blij van. Zeker niet omdat ik het verhaal van een wielrenner tegenkwam die daar redelijk lang van heeft moeten herstellen. En je leest dan ook dingen als...
Wie was de wielrenner?
Oh, weet ik niet. Ik onthoud niet veel, dat weet je. Je leest dan dingen als... vanaf nu gaat je eigenlijk gewoon op krukken tussen uw auto en uw voordeur moeten gaan.
Ja.
Altijd op krukken om nul belasting te geven en zo verder. Dus goed, dat moest uitgesloten worden. Met dat ik ook zo licht toch in paniek begon te geraken op dat moment. Dat betekent een herstel van 6 maanden.
Ja.
Heb ik wat rondgebeld om heel snel een MRI vast te krijgen. Ongetwijfeld heb ik een aantal mensen, jammer genoeg, laten opschuiven waarschijnlijk ergens bij de MRI. Die echt een nieuwe heup moesten. Jammer, sorry daarvoor. als sporter heb je altijd het gevoel dat uw case dringend is. Hè?
Ja.
Om een of andere reden denk je, ja, voor u is het toch al voorbij. Maar mijn sport gaat niet meer.
Ik wil nog kunnen lopen.
Ja. Enfin, ik, lang verhaal kort, ik ben dezelfde avond nog onder een MRI geraakt. Mm-hmm. Door zeer goede connecties, bedankt daarvoor nogmaals. Ik ga geen namen noemen, want anders gaan die altijd telefoon krijgen. Het verdict heb ik de dag erna gekregen. Het was geen stressfractuur, dus dat was het goede nieuws.
Maar een labrumscheur.
Labrumscheur en kraakbeenlijden. Dat was de samenvatting. Rechts. Maar het gekke is, ik heb ook een labrumscheur links. Ik weet niet wat labrum is.
We hebben allebei gegoogeld en we kwamen allebei op dezelfde KU Leuven pagina uit.
Ja. Nu, een labrumscheur heb ik mij al 2 keer laten vertellen, zowel door een specialist als een andere dokter. Dat is iets dat bij 70% van de mensen aanwezig is, maar waar niemand direct last van heeft. Dat is gelijk een hernia. Zo vergelijken dat met een hernia. En het zijn...
Dus is het niet per se geïnduceerd door het lopen?
Nee. Net zoals jij nu een hernia kunt hebben,
maar
je weet het niet. Of je hebt er geen last van. Dus dat was niet echt het probleem. Ik ben dan heel snel bij de heupspecialist terechtgekund, ook met dank aan wat lange armen die ik ken.
Mm-hmm.
Eigenlijk was de eerste vaststelling van hem, ik ga je geen inspuiting zetten, want dan neem ik de pijn weg. Stel dat je iets heel dringend hebt, hè, dat ik een wedstrijd zou hebben of zo, dan was dat wel gegaan. Maar we wouden eerder op zoek naar de juiste behandeling, in plaats van die pijn weg te nemen door een cortisone-inspuiting.
Pijn wegnemen... Wel belasten.
Ja, dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee. Dus heb ik dat gevolgd, advies. En ik moest van de dokter naar zijn hipcoachpraktijk, heuppraktijk. En wat moet je daarbij voorstellen? Dat zijn kines die daar zijn. En dokters uiteraard. En die zijn gespecialiseerd om de heup terug mobiel te maken zonder operatief ingrepen, of zonder inspuitingen of zonder medicatie. En daar ben ik dan afgelopen dinsdag geweest.
En dat ligt waar?
In Westerlo, Herselt.
Dat is ook de hoopkliniek dan eigenlijk.
Hoop of de hoop. Hooppraktijk. Ja, voilà. Ja. Maar,
hopen dat je niet moet geopereerd worden.
Tussendoor ben ik nog zo dom geweest om te gaan padellen.
Ja.
Dat was eerder uit frustratie, dus ik had niet gelopen. Maar ik dacht, weet je, de pijn is iets minder aan het worden, iets minder zeurend. Ik ga nog eens proberen te padellen. Ja, dat heb ik mij na 10 minuten al beklaagd. Je staat met 4 op het plein, dus als jij zegt als enige van de 4, ik stop ermee, ja, dan kun je niet verder spelen. Zo heb ik dat ook maar uitgespeeld. Dat was kerstavond. Daar heb ik 2 dagen plezier van gehad, in negatieve zin.
Mm-hmm.
Dus ook 's avonds, kerstavond, zo op een stoel zitten, allemaal niet gemakkelijk. Nee, dat was even de wake-up call terug die ik nodig had van pak het te goed aan, want het gaat niet opgelost geraken.
Rust was niet voldoende.
Ja, nee, wetende dat ik toen al 3 weken niet gelopen had.
Mm-hmm.
Goed, ik ben daar nu maandag geweest, of dinsdag, bij de heupcoach. En ik heb daar 1,5 uur lang oefeningen moeten doen. Dat zijn zo van die heel lijken domme oefeningen. Hè. Ga op 1 been staan.
Ja.
Hou je evenwicht, zak eens door je been, doe een squat.
Er worden onevenwichten getest.
Ja, dat hoofdzakelijk. En op zich... was mijn eerste vraag eigenlijk aan de dame die er zat, van wat heb ik nu eigenlijk? Mm-hmm. Ja, dat ga ik zelfs pas kunnen vaststellen, we moeten daarvoor een aantal testen doen. Dat is krachtmetingen in de benen bijvoorbeeld, om te kijken of je geen onderontwikkelde spieren hebt die voor onevenwicht zorgen. Het kan zijn dat je hamstrings minder ontwikkeld zijn dan je quads, waardoor je altijd uit balans bent. En dankzij mijn verhaal eigenlijk, wat ik heb moeten vertellen, dus ik heb mijn hele historiek moeten vertellen aan haar, kwam ze erachter van, ja, ik ben 2 jaar geleden geopereerd aan mijn teen. Dat heeft ook in de podcast gezeten. Ja, dus die dame is eigenlijk beginnen te luisteren naar mijn volledig verhaal van de afgelopen 2 jaar.
Had je ook al gezegd van, je kunt als voorbereiding naar de podcast luisteren?
Nee, dat niet. Maar goed, ik ben 2 jaar geleden geopereerd aan mijn teen. En dat verhaal was voor haar belangrijk voor een groot stuk. Je moet eens op 1 been gaan staan. En je moet eens kijken hoe dat je evenwicht houdt met je voet. Je enkel zorgt daarvoor heel veel stabiliteit. Maar je dikke teen ook. Die zorgt ervoor dat je niet naar binnen valt. En daar heb ik het moeilijk mee rechts. Waardoor ik dus de laatste 2 jaar anders ben gaan lopen sinds die operatie. Want ik heb daar geen steun meer. Die kan niet bewegen.
Maar die operatie toen was ook nodig, want...
Die was nodig, want ik had toen... Ja, het kraakbeen dat er zat, dat hebben ze toen verwijderd. Dat zit wel in een andere podcast, hè. Waar we toen al een podcast,
ja.
Ja, goed. En doordat ik daar dus onstabiel sta, compenseert de rest van mijn rechterkant de onstabiliteit beneden. Hoe moet je dat zien? Als je een Jenga-toren hebt, zo met die blokjes, en je begint van onder zo wat weg te halen, ja, ofwel leg je van bovenbij wat meer naar links, zodat dat het rechts in balans blijft.
Maar dat wordt een beetje pizza.
Ja, voilà. En dat is eigenlijk de hele lange uitleg om te zeggen, ik sta gewoon scheef, rechts. Die spieren, en vooral de bilspieren, want daar zit het probleem nu, de bilspieren, de aanhechting van de bilspieren op de heup, die zijn op dit moment, er zit een ontsteking. En hoe komt dat? Omdat die bilspieren grofweg 38 jaar hetzelfde hebben moeten doen. En 2 jaar geleden is er ingegrepen in die voet, waardoor dat die nu anders belast worden en waardoor dat die nu zeggen, oh, we moeten hier heel andere dingen doen plots. En daar zit het probleem nu.
Mm-hmm.
De oplossing, want we gaan nu eindelijk naar een oplossing gaan werken, is dat ik vanaf volgende week, dinsdag, krijg specifieke oefeningen die voorgeschreven worden, die ik 2 keer per week bij mijn eigen kiné moet uitvoeren, 2 keer per week thuis. Dus ik moet 4 keer per week aan die bilregio gaan beginnen te werken.
Mm-hmm.
En dat zijn heel basic oefeningen. Dus niks met elastieken, niet echt kracht opbouwen.
Eigen lichaamsgewicht.
Ja, maar heel zacht die spier terug opbouwen. Ik mag niet lopen. En,
niet padellen.
Niet padellen. Maar eerst werd gezegd 3 maanden. Dus we willen 3 maanden niet lopen, die oefeningen doen, dat we daar rustig terug kunnen opbouwen. Ik heb daar wel over onderhandeld, want 3 maanden is lang. Als je weet dat ik binnen 5 maanden in Hamburg moet staan voor de Ironman.
Valt daarover te onderhandelen?
Ze had er begrip voor, laat mij zo zeggen. Ik was zo ver dat ik eigenlijk 2 keer per week zou mogen lopen vanaf nu al, als ik de pijn kon weerstaan. Dus ik kan niet echt iets kapot lopen, om zo te zeggen, er kan geen spier afscheuren of zo. Alleen goed, op lange termijn is dat niet goed. Hè. Als je dat blijft belasten en fout belasten, gaat er ooit wel een fatsoenlijk probleem komen.
Die stressfractuur is nog altijd iets dat kan gebeuren? Nee, of nee dat nee. is gewoon, ja, daar zit je safe.
Ja, daar zit ik safe. Maar nu, ik hier gewoon zit, mijn bil is nu een zeurende pijn op dit moment. Hè. Ik heb gisteren en op de rollen even gezeten en gezwommen. Het was redelijk veel benen in het zwembad. Nu heb ik een zeurende uitstralingspijn terug, omdat ik gisteren te veel met mijn benen heb moeten kicken in het water.
Dat heeft impact.
Dat heeft impact. Het voordeel is, ik mag fietsen, ik mag zwemmen, mag alles voluit doen, kracht zetten. Maar er zijn bepaalde oefeningen die iets meer zeurende last gaan geven dan andere. Dat is eigenlijk de conclusie.
Mm-hmm.
Nu ga ik 6 weken niet lopen. Ga ik 6 weken mooi, braaf mijn oefeningen doen. 6 weken niet padellen. Dan heb ik opnieuw een consult en dan gaan we overleggen of ik toch 2 keer per week 5 kilometer mag opbouwen.
Ja.
Dus ja, ik moet mijn opbouw voor de Ironman nu gaan zoeken in fietsen en zwemmen alleen.
Want wanneer dat je zegt dat je nu eigenlijk al 2 keer per week zou mogen lopen na uw onderhandeling en het toch niet doet, dat wil wel zeggen dat je gewicht geeft aan het probleem dat er nu is en dat je het goed wilt oplossen.
Ik voel de ernst, hè.
Mm-hmm.
Het is... ik weet niet hoe je dat moet uitleggen. Dat is alsof je elke dag dezelfde pijn ervaart. Zo zeurend.
Ja.
Dat is niet scherp, maar dat is gewoon zeurend.
Aanwezig. Ja. Constant aanwezig.
En het gekke is... gisterochtend wandel ik naar kantoor vanaf het treinstation. En ik voelde niks meer. Niet door de trap op te gaan, niet door gewoon te wandelen. Dus ik dacht, misschien ben ik er toch al vanaf. Want dat fietsen, heb ik de indruk, maakt het iets beter. Omdat ik dan doorbloeding kreeg en zo verder. Ja, en dan nu, na gisteravond zwemmen, besef ik weer 's morgens van, ja, het is niet beter, want nee. Ik heb nu terugzeurende pijn.
Mm-hmm.
Dus het hangt puur af van wat heb ik gedaan. En dat doet mij wel beseffen van, ja, zorg voor herstel. Want...
Maar dat betekent ook dat zwemmen op dit moment niet de beste oplossing is. Want van...
Zwemmen zoals gisteren niet.
Ja. Dus ook techniek, aangepaste zwemtrainingen.
Ja, wat gisteren techniek. We hebben redelijk veel benen moeten zwemmen.
Pullboy.
In principe zou ik die moeten aandoen en mijn benen stil houden. Ja, dat zijn nu de lessen die ik er wel uit haal.
Mm-hmm.
Maar gisteren was van die echt ambetante oefeningen. 100 meter benen alleen. Met plankje, zonder plankje. Ja, dat is redelijk... Alleen hoe het core moet werken, ja. En alles wat core is, is ook billen bij. Hè.
Mm-hmm.
Ja.
Want eigenlijk moet uw spieren moeten heropgevoed worden.
Die moeten heropgevoed worden. Ja. Eigenlijk is het een reset van die regio vooral en dan terug bijtrainen.
Mm-hmm.
Ik heb de officiële naam heb ik wel... Die is mij op het blad geschreven. Heb ik ergens opgeslagen. Hier is hem. Gluteale tendinopathie. Voilà,
ja.
Nu weet je het.
Ontsteking.
Dat weet ik niet.
Ja, tendinopathie is allee, tendinitis.
Ja, dat is het.
Ja, en gluteaal betekent, ja, uw gluteus is uw grote bilspier.
Ja. Dat klopt, voilà, goed gedaan, Christophe. Er stond nog op internationaal en dingen bij, maar... Denk bij een sporter met pijn rond het trochanter major als eerst aan een gluteus tendinopathie. Blablabla. Ja. De behandeling is primair conservatief, met versterkende oefeningen, gedoseerde opbouw van belasting en eventueel shockwave nog. Injecties dienen niet te worden toegepast.
Mm-hmm.
Dat was officieel. Ja,
trochanter major is aan de buitenkant van uw dijbeen,
ja.
Daar waar het bezige van, ja. van uw gluteus en misschien ook van uw quadriceps, maar daar ben ik niet 100% zeker van op kan aansluiten. Maar...
Ja, het is daar dat ze mij ook... als je daar duwt, bij mij, dan vlieg ik tot tegen het plafond.
Ja.
Maar goed, dat was de zeer beknopte uitleg. Hoe lang hebben we erover gebabbeld? Toch 10 minuten?
Ja.
Ik heb er langer mee gezeten tot nu toe. Maar ik wil er vanaf. Op de fiets, ça va, want ik ben nu uiteindelijk al 3-4 keer gaan buiten fietsen. Ondanks de wind. Maar ja, dat is gewoon omdat ik niks anders heb, hè, op dit moment. Eigenlijk mag ik nu blij zijn dat ik triatleet ben. En
ja,
niet loop.
Ja, dat je iets anders kunt doen. Ja. Want anders had je toch moeten heroriënteren.
Ja, dan, ik had ja, 6 weken tot 3 maanden niet mogen lopen.
Want uiteindelijk is nu, en gelukkig heb je inderdaad fietsen en zwemmen, maar fietsen is natuurlijk wel de sport die dat het moeilijkste, die dat het meeste van uw tijd vraagt en die dat het moeilijkste in te plannen is in uw agenda als werkende mens, man, papa.
Ja, eigenlijk niet. In die zin dat het...
Omdat je nu nog veel rollen doet.
Trainingen zijn.
Ja. Ja.
Ik moet, na deze podcast moet nog een uur de rollen op, sowieso. Ik doe dat niet graag gewoon. Ik zit niet graag op mijn rol.
Mm-hmm.
Ik doe dat omdat dat moet. Met bloktrainingen vind ik dat iets minder erg, omdat je dan afwisseling hebt. Maar ik heb sommige trainingen waar, zo, ja, waar je blokjes hebt. En dan op het einde vraagt de trainer nog 20 minuten aan een bepaald wattage te rijden. Dat is het saaiste stuk uit mijn heel leven, telkens. Ja, doe dat gewoon niet graag, punt. Ik zou elke training buiten willen doen. Als het regent, als het waait, maakt mij niet uit.
Dezelfde training, maar wel liever buiten.
Ja, maar het probleem is nu, ja goed, om 5 uur is donker. Dus op werkdagen is dat heel moeilijk. In het weekend probeer ik wel buiten te rijden, voor zolang het veilig is.
Ja.
Dus niet als het ijzig is, dan rijd ik niet buiten. En ja, stormweer.
Ja. Ook niet aangeraden.
Nee, maar de wind heb ik vorige week wel tegen gehad. Ja. Zo lekker stukken. 15, 16, 17 kilometer per uur tegen de winden. En duwen.
Afzien.
Ja.
Dan, ik vecht echt liever tegen een berg dan tegen zo'n onzichtbare vijand. Ik vind dat echt verschrikkelijk.
Met grappige is dan als je de weg terugneemt, dan rijd je 45 en je doet niks. Hè?
Ja. Ja, jij kunt 45 rijden misschien, maar ja.
Met wind mee.
Mm-hmm.
ik heb zaterdag heb ik nog achter een tractor gehangen. Met een hele grote laadbak.
De Klerk dus.
Oeh. Ja,
achter de tractor gehangen.
Ja?
Ja, Tim de Klerk.
Ja, maar het was een echte grote een tractor. Ja, dat was tegen de wind in en de tractor ging mij voorbij en ik kon netjes blijven zitten aan 40.
Zalig.
Ja. Ja. Tot hij moest afslaan.
Ja. Dan werd je het volume voor je kwijt.
Ja.
Dus ik moet niet vragen naar goede voornemens, want je hebt ze mij net verteld.
Ja, de goede voornemens zijn herstellen. Proberen 100% herstellen, niet dom zijn door in de val te trappen en te snel. Ja, core zal er gaan bij zitten. Dat onderhouden. Het voordeel gaat nu wel zijn, als ik een beetje mijn focus kan vinden, dat mijn fietsen en mijn zwemmen wel normaal terug goed vooruit gaat. Het jammer in is, en daar blijf ik bij, dat ik een goede marathonvoorbereiding niet kan meepakken naar een
Ironman. Ja, de Ironman. Ja,
dat is zuur. Dat had ik eens heel graag gedaan om eens goed te lopen in de Ironman, maar het zal niet lukken.
Ja, het is niet dat je loopconditie gaat gaan kwijt zijn natuurlijk. Hè. Je blijft je algemene conditie houden. Je gaat je lichaam zelfs beter leren lopen opnieuw door je gluteus terug goed te gaan gebruiken. Dus ik zou er niet te negatief in zien. Het is natuurlijk spijtig dat je nu niet kunt trainen. Nee. Dat je niet kunt lopen.
Kleine aanvulling daar nog op. Ik ben 2 jaar geleden geopereerd. Eind 2020, vol corona.
Zoals dat je geen trainer bent.
Hoezo?
Ja, ah, ja, zeggen ja, dat je geopereerd bent.
Ja, dat is niet goed als je dat laat doen. 2021 heb ik geen enkele marathon gelopen. Of niks van afstanden. Dat was ook het corona-jaar, dat er heel veel verschoven is. Ik heb wel goed gefietst toen. Dus in dat jaar is eigenlijk die regio is niet in de problemen gekomen, dat ik gewoon niet veel gelopen heb. Dat is dit jaar nu pas aan bod gekomen, omdat ik
omdat je loopvolume weer, ja.
Naar de Ironman gehad heb, maar ook daar was het loopvolume beperkt ten opzichte van de andere sporten. Mm-hmm. En dan nu bij de marathonvoorbereiding is het...
Het ging sowieso aan de oppervlakte komen.
Ja, ja.
Is dat een geruststelling ergens? Ja. Dat het niet iets...
Ja, want op het moment dacht ik, het is uw eigen fout.
Ja.
Door je overbelasting, je moet niet 6 keer per week gaan lopen. Ik dacht echt dat het eraan lag.
Mm-hmm. Maar je moest het eigenlijk wel gaan doen. Want anders bleef het altijd iets op de achtergrond dat u constant een beetje beperkte. En nu is het beter dat het u een keer
te goed beperkt.
Ja. Zodat je het ook te goed kunt oplossen.
Ja, want het stomme is, ik heb al een aantal jaar zo wat rechts. Moet ik mij laten kraken? Ik zit slechter. Ik heb al van alles aangepast. Zit-sta-bureau dat ik nu gebruik. In de auto, die lendensteun heel veel uitduwen, dat ik zeker recht zit. Ja, het heeft niet altijd daarmee te maken, blijkbaar. Het heeft echt te maken met een regio die om zeep is.
Want ik weet nog, toen dat je je One More Loop deed, dat je op een bepaald moment dacht van ik ga van schoenen wisselen, ook omdat je rechts iets meer last had.
Ja.
En ja, toen zei je van het heeft niet geholpen, die schoenenwissel.
Nee. Ook waar ik aan dacht...
Want dat is 2020? Ja.
Dat is 2020, ja, net voor de operatie. Ja. Het enige wat ik nog aan dacht, en dat heb ik ook besproken met de kine/arts dan natuurlijk, carbonschoenen. Ik heb iets meer op carbonschoenen getraind.
Ik zag het in uw berichtje. Ja. Ja.
Dus dat kan ook nog een van de... Omdat dan... Ja, de foulée is dat zeker, hè? Zo die lengte van uw pas.
Ja, uw looppas. Ja, die verlengte. Het
wordt langer. Je smijt ook meer naar achter. Dat is ook niet goed, hè? Dat is ook weer een verandering voor die regio. Dus ik denk dat het een combinatie is van factoren. Nog een die ik erbij haal was mijn core, want daar heb je mij wel gestuurd van, wat met uw core? Ik heb in het begin van het jaar heb ik wel wat core getraind, maar er was mijn elastiek erbij, om die bilspieren te versterken. Ja, volgens de kine nu was dat ook niet goed, omdat dat niet juist zit en je gaat dan nog zware oefeningen doen voor die spieren op dat moment.
Ja. Zeker die had je minder zwaar moeten aanpakken.
Ja. Ja, bijvoorbeeld. Dus het zijn heel veel kleine factoren, het is niet één ding, het is niet doordat ik die marathon gelopen heb en zo verder. Het grappige was wel, toen ik uitgelegd had hoeveel pillen dat ik nog genomen had, toen zei ze, ja, natuurlijk gaat dat niet goed dan.
Nee, ontstekingsremmers en pijnstillers.
Ja, goed les gehad, laat me zo zeggen. Dus ik heb 22 dan niet zo goed afgesloten als u natuurlijk.
Ja, ik weet niet of ik... Ja.
Sportief heb je dat heel
Sportief heb ik het heel mooi afgesloten, absoluut. Ja. Maar ja, letterlijk, de afsluiting was dus ziek zijn, maar niet zo erg.
Ja, mijn goed voornemen dan dit jaar, de Ironman... De marathon van Frankfurt. En gisteren waren ze bezig over halve triathlons nog in te boeken. richting augustus, september. Ik denk dat ik eens niet dom ga zijn dit jaar en gewoon niks.
En het gaat laten passeren.
Ja, ja. Je kent zo die FOMO van shit, iedereen gaat. Misschien moet ik mee.
Maar niks moet.
Nee, ik ga het voor mezelf te beschermen, ga ik het niet doen. Heb jij goede voornemens?
Gewoon niet speciaal eigenlijk. Ik denk dat... Ik ben sowieso iemand die dat zich wel ene keer per jaar heel goed kan opladen voor een bepaald doel.
Maar dat ligt
al
kent
vast. Iedereen. Hè? Maar ja, ik heb wel altijd gezegd, van ik zou een keer graag een 10 kilometer of een halve marathon lopen met de Christophe die dat gemotiveerd is zoals dat hem dan voor Valencia is. Maar ja, door
je bedoelt nu, dan in een voorbereiding ook?
Maar niet speciaal een voorbereiding, maar dat ik gewoon op een ander moment in het jaar mij zou kunnen opleggen om gestructureerd te trainen.
Naar een 10?
Ja, ah, okay. Ja, naar een kortere afstand om op mijn gewicht te letten. Maar dat, ja, blijkbaar is het moeilijk om die motivatie te vinden. Ben ik meer met ja, ik loop gewoon heel graag, maar ik loop niet altijd heel graag gestructureerd. Terwijl door het jaar is dat volume maken en een keer een prikkel erin leggen wanneer ik er goesting in heb. En het is, ja, de noem het sense of urgency, die is er pas op het moment dat mijn marathonvoorbereiding begint. En dan heb ik ook echt geen enkel moment twijfel of schrik om die switch te maken naar en nu gaan we anders gaan trainen, nu gaan we er meer trainingsuren insteken, nu gaan we richting die langere duurlopen gaan. Maar ja, we hebben dat al zo vaak aangehaald. Waarom heb ik vorig jaar mijn running streak gedaan? Ja, eigenlijk omdat ik wel een bepaald volume per week wil lopen, maar dat ik mij nooit de tijd maak om dat volume in een lange duurloop, allez, of om dat volume te halen, dankzij ook een lange duurloop. En lang, dan bedoel ik al 14, 15 kilometer. Dat zit heel vaak niet in mijn gewone weken. En dat zijn niet eens lange duurlopen aan zich. Hè. Voor iemand die dat 2:33 loopt.
Maar op zich is dat een heel mooie manier om heel veel kilometers te maken en te doen wat je zin in hebt.
Ja, maar de vraag is, waar heb ik... Allez, ik weet dus niet goed of dat ik altijd zin heb in presteren. Terwijl ik zou wel graag een keer gewoon... Ja, een 10, gelijk het was Rasselt, die 10, ik ben er echt super content van. Maar dat zit in een marathonvoorbereiding. Dus ja, oké, okay, ja. Wat zou ik kunnen wanneer dat de 10 de focus is en niet gewoon een wedstrijd die dat ik er even bij pak in mijn marathonvoorbereiding. Maar ja, oké, okay, als ik mezelf daar niet zo uitgebreid voor kan motiveren en dat ik het gewoon... Ik loop wel een 10 onder het jaar en dat is dan met de conditie en het gewicht dat ik op dat moment heb. Maar ja, misschien dat ik mij dit jaar daar toch wel een keer kan aanzetten. Maar je ziet ook gewoon dat hoe dat ik nu uit Valencia ben gekomen en het herstel dat ik nodig heb en de HRV die dat nog altijd niet goed zit en het ziek worden, het moeite hebben met de trainingen. En dat dan, ik heb nog maar 1 of 2 keer 10 kilometer gelopen sinds 4 december. En we zijn vandaag 6 januari. We zijn 3 koningen. Ja, dan denk ik gewoon van wanneer dat mijn lichaam rust wil en mijn hoofd wil gewoon lopen, dan vind ik dat ook goed.
Ja. En als we dat samen vastzetten, nu doel. Dus we gewoon zeggen, Christophe, daar gaat jij nu.
Maar ja, ik denk dat ik moet een intrinsieke...
Had je niet beter terug Venlo ingeschreven, bijvoorbeeld?
Nee, ik was Venlo echt beu. Een langere rit tot daar. De laatste keer ja, viel het mij persoonlijk dan ook nog tegen, want dat is de enige wedstrijd volgens mij zelfs waar ik ooit heb opgegeven. Dat ging mij echt niet af. En ja, nee, op zich heb ik daar... Het moet intrinsiek komen en wanneer dat gevoel er niet is, dan... Maar misschien komt dat wel. Hè. Ik vind het ook niet erg wanneer dat er niet is. Ik kan mij daar gerust bij neerleggen. En dat maakt niet dat ik minder graag loop. Nee, want ik loop nog altijd vaak. Wel, een van mijn goede voornemens is om... Eigenlijk wil ik mij er dit jaar wel toe zetten dat ik 1 langere duurloop doe per week. En dat ik dan ook effectief een rustdag neem.
En een langere duurloop als in 15 kilometer,
ja.
20?
Ja.
Kun je tempo aanpassen, denk jij? Kun je dan in 6 minuten lopen?
Nee, 6 minuten kan ik moeilijk. Nee, dat zou mij niet gaan.
Want anders starten we gewoon een loopgroepje op zaterdag, ja, of zondag.
6 minuten is iets wat daar ben ik eerlijk in. Dat is een tempo dat mij heel moeilijk ligt. Ik voel nu zelfs na na Valencia, dat wanneer ik een duurloopje meedoe aan 25, dat dat al eentje is waar ik bijvoorbeeld iets meer mijn Achillespees bij voel dan wanneer dat ik een duurloopje doe tegen een tempo wat dat voor mij comfortabel voelt. Ik forceer mij wel, of ik... Nee, forceren.
Ik verplicht mij, ja, forceren Achillespees.
Ja, ik verplicht mij gevoelig. Als trainer. Verplicht ik mezelf wel om... om wat rustiger te lopen nu. Dus mijn duurloopjes zijn nu tegen 5 minuten de kilometer. En je gaat, volgens mij, gaat je geen enkel tempo zien dat sneller is dan 4:20 tijdens een duurloop. Terwijl dat in mijn gewone voorbereiding, omdat mijn conditie dan ook natuurlijk een stuk beter is, is dat wel het geval. Dus goed voornemen voor dit jaar. Ja, rustdagen respecteren.
Dus geen streak?
Nee, een sportstreak. Want vorig jaar heb ik die gehaald. Dus wel een sportstreek, maar geen een loopstreek. Nee, mijn rustdagen respecteren, daar zorgen dat ik frisheid haal. En daardoor, door die rustdag te respecteren, mezelf verplichten om iets meer een lange duurloop te doen.
Want ik zie tegenwoordig, ik kreeg uw MyFitnessPal binnen.
Ah,
dat wij geconnecteerd zijn met elkaar. Dus ik zie dan, als je zit gaan lopen, burned, calories en zo verder. De laatste tijd zie ik zo om 11:00 s'avonds 10 minuten kracht gedaan of zoiets.
Ja. Ah. Ik verplicht mij nu om, dus mijn sportstreek wil ik gaande houden en staande houden. Dus ik doe elke dag dat ik niet loop, doe ik wat core. Die core, daar beperk ik mij tot, ja, inderdaad, 10 minuten, een kwartier. Maar ik zorg er wel altijd voor dat ik een set van oefeningen maak waarmee ik minstens 100 calorieën verbrand. Omdat, ja, wat is sporten? Is een kilometer lopen, is dat genoeg? Ja, om je gestreek aan te houden, is het een mijl. Hè?
Dat en dan kom je overeen met 100 calorieën, je hebt dat uitgerekend.
Nee, dat weet ik helemaal niet. Maar ik bedoel, ja, is 10 minuten core doen, dat is eigenlijk een vraag die we aan Bobby en Seppe moeten stellen. Mogen we dat gebruiken? Dus ik heb er gewoon voor gezorgd van, ja, oké, 100 calorieën op minder dan een kwartier, dan heb je wel pittig... gesprongen en bewogen.
Dan moeten we toch ook eens gaan uittalen hoeveel calorieën...
In padel?
Nee, in dartsers verbruikt hebben tijdens de finale in Ali Pally.
Ja, in ieder geval...
zijn dat meer dan 100 calorieën. Want
maar dat is geen aerobe inspanning. Nee, dat is zeker geen... Niet op 10 minuten.
We hebben
nooit.
De discussie dat pijlke, nog altijd. Hè,
is, ja, is nee, dat pijlke gooien
sport
is,
of niet?
Nee, dat is een spel. Maar ik vind dat ook niet erg. Je mocht dat, ik ben een snoeker van, bijvoorbeeld. Ik kijk graag naar snoeker. Maar ik heb geen probleem om te zeggen dat dat geen sport is.
We zijn niet over snoeker bezig, hè? We zijn over darts bezig.
En darts is gewoon...
Snoeker is gaan zitten en wachten tot we tegenstrever iets missen, dan mocht je terug opstaan. Daar staat je constant recht.
Ja, snoeker is driehoeksmeetkunde. Ik vind dat... Daar moet je zoveel baanberekeningen maken in je hoofd. En wordt elke bal die dat je tegenstander stoot, beïnvloedt ook je tactiek. Dus dat vind ik... Terwijl...
Behalve als je Ronnie O'Sullivan heet en gewoon... Fenomenaal zijn en alles.
Maar dat is omdat hij volgens mij in zijn hoofd heel veel kan...
heel veel kan berekenen.
Ja. Ja.
Oké, we zullen stoppen over darts of dergelijke. Er is wel iets waar we het over moeten hebben.
Ja?
Ja, vind ik. De machinale Wout van Aert, die nu aan het uitpakken is.
Absoluut.
Ja. Lang niet meer over wielrennen gehad.
Nee.
En ik heb eigenlijk beseft, vorige week, in onze kerstspecial waar we in zaten, hadden we sport van het jaar moeten kiezen.
Ja.
Ik had Bloemenveld gekozen, maar ik had eigenlijk Wout moeten kiezen met wat hij allemaal gepresteerd heeft. Dus bij deze in onze eigen podcast nomineer ik Wout van Aert.
Ja, nu kom je terug op een gegeven woord.
Hoezo?
Ja, omdat je hem al benoemd hebt. Je hebt Bloemenveld al benoemd, toch?
Ja, maar dat was om triathlonsport.
Nee, ik heb eigenlijk quasi geen enkele veldrit gezien. Wat ik nu spijtig vind, want gelijk Kok zeide gisteren, ik weet dat ik vroeger, maar dan was Kok zeide nog in het weekend, was dan een wereldbeker. En dan keek ik wel altijd. Maar nu heb ik echt heel veel gemist. Zelfs de weekend veldritten heb ik gemist.
Als dit de voorbode is van het wielerseizoen, dan gaan we een heel schoon wielerseizoen krijgen.
Ik gun het hem in ieder geval. Ik gun het hem.
Want vandaag, denk ik, is de verkiezing van Sportman van het jaar.
Ja,
hè?
Die is nu. Ja.
Ja, Remco Wout en Bart Swings, denk ik. Ja, moeilijk om daar keuzes in te maken.
Ja, en bij de vrouwen vind ik die keuzes ook niet zo voor de hand liggend.
Wie is daar genomen? Naffi, hoop ik.
Naffi natuurlijk, hè.
Kopecky? Nee.
Kopecky, ja. En Luna Hendricks. Maar ja, oké. Okay.
Schaatser, ja.
Ik denk dat Luna er... Ja, eigenlijk moet het Nafi zijn. Lotte, wanneer dat ze wereldkampioen geworden was en Van Vleuten niet had laten rijden in
ja, maar ik vind
in Australië
dat,
misschien...
Ik vind dat heel moeilijk te benoemen als ik even naar de mannen kijk. Hè. Je zit dus met een Olympisch kampioen.
Ja.
Je zit met de kannibaal van zowat alle wedstrijden, de Tour, noem maar op. En dan zit je met een zeer beloftevolle renner die... Heel
wereldkampioen wordt en een grote ronde
wint. En wereldkampioen, inderdaad.
Ik denk, allee, op dat vlak...
Je kunt dat niet vergelijken.
Nee, maar Wout valt er tussenuit. Omdat hij geen wereldkampioen is, geen monument gewonnen heeft, wat dat hij zelf wil winnen. En wel een fantastische Tour rijdt, maar natuurlijk niet de Tour wint.
Maar die heeft een heel jaar op niveau gepresteerd.
Ja, maar ja, dat is...
Ik weet het.
Je bent op zoek naar de unieke prestaties en de titels en de winsten. Hè. En dan denk ik dat, ja, dat het tussen Swings en Evenepoel gaat. Waar dat Swings schat ik heel hoog in, omdat die tot de top van een sport is doorgedrongen die dat beheerst werd door Nederlanders.
On-Belgisch.
Ja. Dus wat dat zeker niet voor de hand ligt, het is op het hoogste platform dat je kunt krijgen op de winterspelen geweest.
En 4 jaar geleden zeggen, ik kom terug alleen nog voor goud.
Ja. Maar de kanttekening daarbij is natuurlijk, ja, schaatsen is geen internationale sport. Ja. Hè. Dus hij is wel de beste binnen een zeer professionele setting. Want ik zeg expliciet dat het geen internationale sport is, waarmee ik die sport niet onderschat voor alle duidelijkheid, want ik vind schaatsen ongelooflijk mooi om te zien. Daar wordt heel stevig getraind en dat elite-niveau staat superhoog.
Ja.
Maar, ja.
Ja, minder gemediatiseerd en
ja,
zo. En,
ja.
Ja. We zullen wel zien.
Dus ik denk dat je dan als schaatser, ook als Olympische winnaar, heb je volgens mij dan een nadeel in België, waar dat de fiets toch ongeveer heilig is.
Ja. Oké.
Okay. Ja.
Voorjaarsmarathons, moeten we het over hebben?
Ja, we hebben al regelmatig de vraag gekregen in de community wat dat onze, ja, of dat we advies hebben rond voorjaarsmarathons. Of waarom dat je kiest voor een marathon, ja of nee. En ik merk ook gewoon dat... Liefde voor lopen. Is dat de Facebookgroep van Runners World? Liefde voor hardlopen. Vandaag heb ik daar nog een vraag in gezien.
Nee?
Ja, dat is de Belgische dan. Okay. Hè? Maar je hebt ook Nederlandse varianten dan. Dat daar de vragen gesteld werden van ja, Marathon van Parijs aanrader of niet?
Ja.
Marathon van Bonn aanrader of niet? Ja, Bonn. Begot.
Bonn zal Bonn zijn.
Ja.
Bobon. Er zijn er heel veel. Hè. Je kunt overal naartoe eigenlijk. Vandaag zag ik in de trainaarcommunity ook nog iemand die vroeg. Ik wou naar Hamburg of zoiets, maar omwille van reiskosten en vliegtuig, hotel, is allemaal heel duur aan het worden. Waar kan je in de buurt iets lopen?
Mm-hmm.
Ja, ik denk als je Belg of Nederlander bent, hè, het zijn de enige twee die toch naar een Nederlandstalige podcast zullen luisteren.
Waarschijnlijk.
Ja, op 1 bij mij, absoluut nummer 1, is Rotterdam. En zeker volgend jaar, als marathonloper.
Dit jaar?
Ja, dit jaar. Shit, is, we zitten in het nieuwe jaar.
Het is 6 januari. Ja,
2023.
Ik heb nog een stuk drie koningentaart voor u van Blokkaar.
Ah, oké. Okay. Ja. Kom dadelijk.
Frangipan.
Ja, we gaan dadelijk eten. Nee, van mij moet je als eerste in een voorjaarsmarathon naar Rotterdam, omdat het ook nog de 42e editie gaat zijn. En ik kreeg vandaag heel toevallig een bericht van iemand die zei, mooie vergelijking die je gemaakt hebt in de Jockclub. Ik had al gezegd dat Rotterdam de marathon van Berlijn was, maar dan met Nederlanders.
Ah,
als sfeer.
Ja.
Ja, dat is dus gewoon zo. Dus als je geen gepland hebt en je wilt nog iets gaan doen, ga naar Rotterdam. Je hebt ook heel veel Belgen tegengekomen.
Ja.
Want ik denk dat wij samen er alleen al 10 of 20 kennen die naar Rotterdam gaan, als we ze straks oplijsten.
Ik zal een Excelke starten.
Ik wou die heel graag gaan lopen. Nu, we weten sinds het begin van deze aflevering dat ik toch niet mag lopen, dus dat plan ging dan al zeker niet doorgaan. Dat was niet haalbaar geweest, maar ik kon ook niet gaan, want mijn schoonbroer geeft zijn 40-jarige feest de dag voor Rotterdam. Anders was ik wel geweest en had ik iemand in 4 uur willen binnenlopen. Maar jammer genoeg gaat dat niet. Dus nu heb ik de excuus om zeker niet te gaan.
Er gaat ook veel volk naar Parijs.
Parijs is de tweede die we moeten benoemen. Denk ik. We hebben die alle twee gelopen.
Ja.
Ja, mooie marathon, hè? Veel volk.
Ja, ik zeg, ik vind, ik, al vaker aangehaald, en waarschijnlijk ook in de podcast, maar ik vind Parijs vind ik leuk, omdat je in een miljoenenstad zit, waar dat je op de, ja, een van de drukste straten ter wereld start. Dat is indrukwekkend. Op de Champs-Élysées. Maar je loopt evenzeer door twee relatief rustige bossen. Dus ik vind die van de miljoenenstad richting de rust, terug naar de miljoenenstad, terug naar de rust, richting de Arc de Triomphe, dat is in één zin is dat de Marathon van Parijs. Maar loop je voorbij Place de la Concorde en de hele Sainte Boutique. Dus ik vond dat wel iets hebben.
Je hebt wel wat sightseeing daar ook, hè?
Ja, ja.
Alhoewel Notre-Dame misschien iets minder sightseeing is nu.
Of net
zijn
wel, hè.
Zijn die terug in de opbouw, dus ja.
Die zal in de stelling staan, maar... Ja. Ik vond de Marathon van Parijs wel iets hebben. Kopenhagen, en dan praat je al over mei. Maar ja, ik vind ook, wanneer dat je dat citytrip bekijkt, is Kopenhagen ook zeker wel een aanrader.
Kun je eventueel met een auto nog doen?
Is 800 kilometer, iets minder dan 800 kilometer, dus zou inderdaad doenbaar zijn. Ik heb nog eventueel wel brunchadresjes voor wie dat naar Kopenhagen gaat. Om te delen. Nee, aanrader. En dan gaat je richting de... Enschede heb je ook in het voorjaar de oudste marathon van Nederland, als ik mij niet vergis. Maar wel wat kleiner. Je hebt inderdaad Hamburg, waar dat wij vorig jaar via Andy daar positieve kritieken over terugkregen met een snel parcours. Valt een week later dan Rotterdam, denk ik. Of 2 weken later dan Rotterdam.
Dus kan, ja.
Ook daar voor iemand die dat zegt van ik zie het niet zitten om in januari aan mijn marathonvoorbereiding te beginnen, is een marathon die dat later valt zeker geen slechte optie. Je hebt in Stockholm en in Helsinki, heb je ook nog opties.
Ik ben hier even aan het kijken wat er nog zit. Sevilla.
Dat is al eind februari.
Ja, dat is sneller. Barcelona zit ook in die periode, denk ik.
Ja, ja. Barcelona is begin maart, als ik me niet vergis, maar inderdaad...
Ja, maar dat is de halve, ze hebben dat uit ingetrokken, dat is juist.
Ah, oké.
Okay. Ja. Parijs hebben we gezegd, Tokio, maar dan
ga je al veel te binnen. Laat voor, ja. Ja.
Dat is ook een van de majors. En pokken duur, hè. Race, bed. LA kun je gaan doen, Rome. Er zijn er een aantal, Rome, Milaan, weet ik, is in die periode ook nog.
Ja.
Hebben we ook eens over getwijfeld, hè. Nu, Rome moet je weten, dat is heuvelachtig. Hè?
En warm.
Ja.
Want Rome is mei?
Nee. Maart.
Oké.
Okay. Maar heuvelachtig. Gebouwd op 7 heuvels.
7 heuvels, hè. Ja. Dus ja. Wie dat zijn geschiedenis kent, die kan zich daar niet aan mispakken.
Ja, ik moet hem noemen. Ik ben er geen fan van, omdat ik weet dat er wat issues in het verleden geweest zijn. Maar Gent, heb je in België.
Ja.
Ik ken er een aantal die daar zijn gaan lopen. Er zijn wat issues geweest met een start in Gent ooit. Dat ze lopers een uur hebben laten wachten. Er zijn stukken onverhard bij. Mm-hmm. Er zijn stukken waar de...
Het is veel draaien en keren. Hè?
Zijngevers die er niet staan, waar je issues hebt. Dus,
weinig supporters.
Ja.
Wanneer dat je iemand zei die dat... Als je een marathon op jezelf wilt lopen, lijkt mij dat wel een goede keuze te zijn. Zijt je iemand die dat publiek aan de kant nodig heeft, dan moet je internationaal gaan kijken.
Ja, het is stom dat we als Belgische podcast zeggen, ga niet naar Gent, daar komt bijna op neer. Ik zou willen dat we wel konden aanraden om te doen, maar de Belgische
marathon... Een goed georganiseerde Belgische marathon op schaal...
Is er niet.
Ja, moeilijk gewoon, denk ik. Ja.
Nee. Toch niet gelijk de Nederlanders dan Rotterdam of Amsterdam.
Amsterdam, Eindhoven.
Ja, ja. Dat zijn de... Madrid heb je nog in april?
Kan.
Maar die is warmer.
Ja, en... Ik ben in Madrid geweest, dat kan geen vlakke marathon zijn.
Nee. Het enige voordeel wel naar Madrid is, als je puur naar reizen kijkt, Madrid vlieg je dagelijks, denk ik, heb je 10 vluchten.
Ja.
In Brussel, in Charleroi, in Düsseldorf, overal vliegt wel elk uur een vliegtuig naar Madrid. Dus dat maakt dat uw vluchten relatief goedkoop gaan zijn. Waar je dat dan bij Valencia of andere steden, Wenen, gaat je dat minder hebben dan...
Ja, Wenen is ook inderdaad... dan loop je in... Dat zijn twee rondes, Wenen, maar geen twee identieke rondes. Eigenlijk gelijk Kopenhagen. De marathon van Wenen moet je een beetje vergelijken met die van Kopenhagen, waar dat je twee lussen loopt, waar dat delen van identiek zijn, maar het grootste deel is niet identiek. Wenen ook alweer, wanneer dat je het cultureel opvat, is dat een hele leuke marathon. Hè. Je hebt daar... Wenen is echt een cultuurhistorische stad met heel wat verleden, want denk aan Oostenrijk, Hongarije. Je kunt daar super lekker gaan eten ook. Veel adresjes. Super vriendelijk.
Bossen? Maar het is qualifier.
Ook alweer qualifier, inderdaad. Hè.
En duren.
Ja.
Je hebt ooit willen boeken of geboekt. En
we hebben het geboekt.
Dat kostte gigantisch veel geld.
Mm-hmm.
Richting het oosten meer, zo Krakau, Warschau, denk ik, dat je nog een hebt. Schijnt ook wel oké te zijn, hoor, in die regio.
Ik denk, daar zijn in de coronaperiode zijn daar profwedstrijden geweest, omdat Polen zo een van de landen was die dat competitie nog toeliet.
Ah, oké. Okay. Ja, en dan de Engelsen. Hè. Manchester is in het voorjaar in maart. En ik dacht Dublin ook, maar die staat nu niet tussen mijn lijst.
Zegt nooit tegen een Dubliner dat het Engels is.
Nee, ja. Dus aan die kant van de plas, laat mij zo noemen dan. Ja.
30 april is Belfast, zie ik.
Ja. Ja, die zou ik misschien ook wel uitkiezen. Ja, moeilijk. Er zijn keuzes genoeg. Je hebt de Maasmarathon nog. Als je echt heel dichtbij wil.
7 mei in Vizé.
Ja.
7 Vizé, wou ik zeggen, maar...
Ja, dat is zo een waar wij zouden zeggen, we pakken onze auto, we rijden een kwartiertje naar daar, we lopen dat en we komen rustig terug. We hebben hem ooit samen gelopen.
Ja.
Dat zit ook wel ergens in de podcast, denk ik. Ik de helft, jij de helft.
Ja, 28 en 14 denk ik dat geweest is. Hè.
Dus ja, allee, opties genoeg.
Ik denk dat je moet uitmaken... En dat is iets wat iedereen voor zichzelf moet uitmaken natuurlijk. Eén, wilt je het als prestatiemarathon zien? Ja, dan nee. Wilt je het als een marathon zien met volk langs de kant? Ja of nee? Dat beïnvloedt ook alweer je keuze. Wilt je er een citytrip van maken? Vind je het belangrijk van ik wil nog iets meer hebben dan enkel de marathon? Ook dat beïnvloedt je keuze alweer. En uiteindelijk kom je dan wel tot een... Ja, je gaat volgens mij... wilt je intercontinentaal gaan... Je gaat altijd tot een mooi lijstje gaan komen van dit zijn marathons waarin ik mij kan vinden. Want we hebben ook in de Ternare community hebben we over de Portugese marathons gelezen dat op dat vlak lange stukken, saaie stukken, iets minder volk, dat niet zo goed of niet zo fel motiveert als een marathon waar dat er veel volk langs de kant staat en dat u vooruit schreeuwt.
Het weer gaat natuurlijk gewoon een factor spelen. Je traint in de kou, in de donker. Je bouwt op naar warm weer.
Ja.
Rotterdam is klassiek. De eerste dag warmte. Dat 20 graden wordt.
Ja.
Ik denk dat ze vorig jaar geluk gehad hebben. Dat het toen niet zo warm was. En het coronajaar was het ook goed weer geweest om te lopen, maar is dat niet gelopen. Nu, weer kun je altijd pech hebben. Hè. In Gent kun je geen regen hebben, kun je geen regen gaan hebben. Als we even terugkijken naar Malaga, waar we het nog niet over gehad hebben. De week na Valencia.
Ja.
Volledig uitgeregend.
Ja. Met felle wind.
Ja, we hebben fantastisch loopweer gehad. En in Malaga hebben ze... Ja,
ja tot, want Valencia...
Tot de middag van de marathon heeft geregend.
Ja.
En na middag hebben die in de zon gezeten.
Ja. En Valencia, die dat inderdaad ook vaak aanzien wordt als een te warme marathon, omdat je richting de 20 graden gaat. Ja, dit jaar zijn we gestart aan 8 en zijn we gefinished aan 15.
Ja,
je kunt
perfect.
Het niet veel beter hebben. Nee. Dus inderdaad weer... Ja, daar kun je wel naar de gemiddeldes gaan kijken over de verschillende jaren heen voor die periode, maar ja, dat blijft
zekerheid.
Altijd een toevalstreffer.
Ja. Zullen we nog iets zeggen over de voorjaarsmarathon?
Kriebelt het nu dat we er zoveel opgenoemd hebben in het voorjaar?
Jawel, maar ik heb eigenlijk, en dat is na Valencia, heb ik dat wel gezegd, ik ga niet meer terug naar een die ik gelopen heb.
Nee.
Ik wil nieuwe marathons doen. Ik zou heel graag, maar
Rome.
Dat zal dan voor volgend jaar zijn... En zijn er lopen ook, waar ik gewoon loop.
Ja.
Niet op snelheid.
Nee. Gelijk dat ik Kopenhagen gedaan
ja,
heb. Dat is echt heel plezant. Echt heel plezant, ja.
Het feit dat je met iemand meegaat ook, die dan wel van een tijd gaat, maakt dat je eigenlijk fun kunt hebben en kunt lachen met die mens. Ja. Dat hij aan het afzien is.
Ja, op zich. Het is niet... Nee, ja, ik vond het een persoonlijke opdracht. Het is iets wat ik beloofd had aan Jan. Maar ik vond het ook een persoonlijke opdracht. Ik heb dat wel serieus genomen die dag. Om te pushen richting de limiet. Maar dat geeft heel veel... Het is bijna godsdienstig qua zingeving.
Ja. Ik denk dat ik dat in 24 wel eens ga doen. Gewoon, ik zeg maar iets eens naar Rotterdam ben ik nu wel twee keer geweest, maar ergens anders gewoon.
Ja, als ik het doe dit voorjaar, denk ik dat het Rotterdam zou zijn. Gewoon om daar ook een keer die sfeer op de Coolsingel meegemaakt te hebben.
Ja. Ja, ik kom niet kijken, ik zal u wel volgen in de app. Goed.
Alhoewel Wenen. Maar ja, ben ik al geweest, als stad.
Ik weet dat Fabien daar toen gelopen heeft. Hè?
Ja, klopt. In 18.
Ja. Oké. Fietsplannen dit jaar? Nee?
Nee. Ik heb wel nog nagedacht dat... ik heb twee fietsvakanties gedaan. Ja. Toen dat ik nog vrijgezel was, om het zo te zeggen. Of het eerste jaar dat we samen waren. Maar dat we de vakanties, die lagen wel al wel vast... En op zich, dat zegt mij nog altijd wel iets. Zo om... Ik ben naar de Franse Alpen geweest, naar de Dolomieten in Italië, wat dat ook de Alpen zijn. Maar ik zou wel graag een keer naar Spanje gaan. En
Pyreneeën.
Daar, niet de Pyreneeën. Eigenlijk zo het binnenland meer. En in de buurt van Madrid, waar ik weet dat Van den Broeke zijn etappe gewonnen heeft, naar Avila.
Ja.
Ja, ik zou zo...
Dit jaar al?
Nee, niet dit jaar. We hebben andere vakantieplannen. Dat is iets waar ik Loes niet mee moet opzadelen. Maar ja, Picos de Europa bijvoorbeeld, die kant zou ik graag een keer uitgaan. Wat dat dan weer wel even van Madrid is. Maar als je een rondrit maakt, dan zijn dat dingen die dan nog wel moeten lukken. Lagos de Covadonga.
Ja.
Dat is... ook zo een van die klassiekers uit de Vuelta. Dat lijkt mij wel chic. In de bergen fietsen, ja, dat is uniek.
Als je geen gewicht mee pakt, natuurlijk, is dat gemakkelijker.
Dat is een voordeel, hè.
Ja.
Ik heb dat heel graag gedaan. Ik heb dat echt heel graag gedaan. Maar ik fiets hier niet graag. Niet zo graag. Allee, ik bedoel, dat is anders. Maar ik zou elke dag de Mont Ventoux oprijden, bij wijze van spreken.
Je kunt op Zwift, hè.
Ja. Ja, maar ja, dan zit je weer met het rollen gegeven.
Ja.
Nee, fietsen blijft wel een beetje de alternatieve training voor wanneer ik geblesseerd ben. Maar ja, wie weet dat ik wel vaker de fiets ga uitpakken. Ik moet mij kunnen neerleggen. En dat is ook daarom die rustdag. Als trainer lukt het mij heel makkelijk om te motiveren waarom dat je niet dagelijks moet gaan lopen en waarom dat zelfs contraproductief kan zijn. Tenzij dat je dat... mentaal nodig hebt en dat je gek wordt wanneer dat je niet elke dag kunt. Maar nu moet ik het op mezelf ook een beetje gaan toepassen, mijn advies.
Wat je nu zegt is treffend, omdat we zijn nu 2 jaar aan het opnemen.
Ja.
Meer dan 2 jaar.
Ja, 2,5 jaar.
Ja.
Ja.
En we hebben daar vorige keer nog even offline over gehad, niet via deze micro's ook. Er zijn ook al afleveringen die we gemaakt hebben, waarbij we soms denken van... Hadden we dat moeten doen of hadden we dat niet moeten doen? Ik denk, als je nu terugluistert naar bepaalde afleveringen, waarin jij nu zegt, een running streak en zo verder, je spreekt je eigen nu tegen en met uw rustdag.
Ja, absoluut. Maar daar heb ik voor... ik denk ook dat ik het toen wel gekaderd heb. Ik ben geen fan van streaks of hoe moet ik het zeggen? Van eenzijdige streaks. Een sportstreak op zich is volgens mij zeer verantwoord.
Mm-hmm.
Of kan zeer verantwoord ingevuld worden. Een loopstreek kun je ook verantwoord invullen door dagen te hebben waar je maar 3 of 5 kilometer loopt. Maar als trainer moet ik dan zeggen van oké, die training van 3 of 5 kilometer, die doet je dus gewoon maar om je streek te behouden.
En is niks functioneel.
Maar die is niet functioneel. Die gaat u meer kwaad dan goed doen, want ineens, dat is wel geen rustdag op dat moment.
Maar je had beter een half uur op een fiets gezeten.
Voilà, ja, of core gedaan. En uiteindelijk zijn dat wel stappen die dat ik zelf ook... want ik kan dat zeggen, maar dan moet ik me er ook een beetje naar gedragen.
Ja, ja. Want daar ook... Ik heb die 6 op 7 gelopen nu en dat was heel fijn. En nog pedaal erbij. Ik ga dat ook niet meer doen. Dat is iets dat nu al vast staat bij mij. Ik ga blijven zwemmen, blijven fietsen. Alles beperkt.
Mm-hmm.
En dan moeten we gewoon gaan kijken, ja goed, welke training haal ik eruit? Die recuperatietraining van 10 kilometer kan eruit voor een uur te gaan fietsen bijvoorbeeld. Mm-hmm.
Ik denk dat dat... Nee, maar je hebt wel gelijk. Natuurlijk zijn er geleerd bij en zijn er zaken die dat je, waar dat je vroeger een bepaalde mening over had. En gelukkig kun je die mening bijschaven en blijf je niet koppig vasthouden aan een principe waar dat je misschien zelf ook niet meer in gelooft, omdat je ondertussen meer weet. En dat is zo, dat is bij sport op zich wel leuk, omdat sport is verwetenschappelijk. Maar we weten helemaal nog niet zo heel veel. Dat je over elke vorm van training gaat kunnen beginnen te discussiëren. Hè. We hadden, ik had op Twitter volg ik zo'n paar coaches die dat echt heel veel volgers hebben. En ja, nee, eigenlijk geen coaches, meer wetenschappers. Die dat coaches adviseren rond wat dat er moet gaan, wat dat er moet gaan gebeuren. En vorige week was ik zo ene tegengekomen die dat dan advies vroeg. Een gewone sporter tussen aanhalingstekens of een gewone coach. Die dat advies vroeg over korte of lange intervallen. En dat wanneer je langer intervalt, dat die meer in zone 4, dus boven de drempel, zat. Dan wanneer dat je 15 keer, dat was dan 3 keer 10 minuten of 15 keer of 10 keer 3 minuten, zo ergens iets. En hier, allee, het zat tussen de 30 en de 40 minuten intervaltijd in totaal, maar gewoon op twee verschillende manieren. Waarbij dat dan gevraagd werd van, ja, hoe komt het dat dit of dat? En dan gaat het over de ene die dat zegt van, ja, je gaat bij je 10 keer 3 minuten, gaat je niet tot, tot die zone. Waarom? Omdat je myoglobine waarschijnlijk invloed heeft op het feit dat je herstelt, waardoor je hartslag niet blijft doorstijgen. En dan hangt dat allemaal af van het doel van de training. En je kunt daar zoveel richtingen in uitgaan dat je op een bepaald moment vind je jongen niet terug in dat wirwar van advies en van types van trainingen. Dus het is gewoon een structuur aanhouden die dat wetenschappelijk gefundeerd is, maar die dat vooral aansluit bij u als sporter.
En we leren bij in dat opzicht ook. We hebben een aflevering gemaakt over intermittent fasting. Hè?
Ja.
Dat was toen de holy grail voor mij en ik ging daar vol in mee. En ik geloofde dat ook wel. En ik denk nog altijd dat dat wel functioneel is voor mensen die er iets aan kunnen hebben.
Maar niet voor iedereen.
Nee. Net zozeer dat er die koolhydraatarme diëten en zo verder, keto, ja, goed, dat zal wel werken. Maar ja, je zoekt inderdaad de weg die voor je juist is en waar je verder in wilt gaan en waar je goed bij voelt. Hè.
Mm-hmm.
Ik zie nu, ja, ik heb niet gesport, 5 weken, niet gelopen. De motivatie was ook nog niet direct om op die fiets te springen of in het zwembad te gaan liggen.
Ja.
Ik heb 5 kilo gepakt op 5 weken.
Serieus?
Ja. Dus dat is frustrerend.
Ja, dat kan ik geloven.
Maar ja, en doordat ik nu niet kan gaan lopen, kan ik natuurlijk weer niet zo snel afvallen, want fietsen val ik minder zo fel af dan van lopen. Ja. Dus ja, goed. Dat is ook weer een strijd met de kilo's opnieuw.
Ja. Nee, maar inderdaad, ik probeer altijd kritisch te zijn ten opzichte van de grote, die wat het vuilste roepen. Ja.
Ik heb u nog een site doorgestuurd of een Instagram-account van iemand die heel diep onderzocht op schoenen.
Ja, klopt. Ja.
Ik weet wel niet meer welke het was. Ik was hem aan het terugzoeken nu, maar ik vind hem niet meer.
Ja, ik heb mij die... Het is een screenshot dat je mij hebt doorgestuurd, denk ik.
Ja, dat is een Instagram-account die carbonschoenen onderzoekt eigenlijk. Welke de snelste schoen is op dit moment. En ik meen dat de Vaporfly 2 er nog altijd het beste uitkwam op dit moment. De
Dustin Joubert.
Ja. Hoe? Dustin?
Joubert.
Hoe schrijf je dat?
Joubert, J-O-U-B-E-R-T. Het is een running researcher en PhD in exercise physiology.
Ja. Dustin.
Uit Austin, Texas.
De Insta-naam is @labratrundown. Dus Labrat Rundown. Ja. Daar kun je heel interessante dingen vinden. Die test allerlei schoenen en...
Ja, het ging er ook over het feit dat het nut van een carbon schoen en dat het inderdaad nut heeft. Dus ja, op zich, daar was ik al redelijk van overtuigd. Maar het ging ook over de testen bij verschillende snelheden, waar er ook uit blijkt dat je helemaal geen 3:30 of 4 minuten loper moet zijn per kilometer om er effect uit te halen. Het effect nam wel iets af wanneer dat je trager liep. Maar ja, dat lijkt mij ook wel weer logisch, want dat heeft te maken met de kracht die dat je erop uitoefent. En is het een wereld van verschil? Ja.
Ja.
Omdat je in absolute in percentages klinkt 1% of 2% weinig. Maar als je op een limiet zit, is 1% of 2% heel veel.
Ja. Brengt ons heel even naadloos bij technologie en zo verder.
Ja?
Ik wil Strava onder hun voeten geven.
Je wilt Strava onder hun voeten geven?
Ik ben echt beu aan het worden hoeveel keer dat die aan het spammen zijn om abonnementen te verkopen.
Ja? Ja. Ah ja, ik heb een abonnement, dus ja, ik krijg die spam niet binnen.
Ondertussen 25% korting, je hebt al een maand bijgekregen.
Nieuwjaarskorting, is het specifiek gericht op deze periode?
Nee, die zijn al 6 maanden aan het spammen. Minstens dat je een app open doet.
Ja, ze weten dat je een abonnement hebt gehad en dan...
Ja, maar ze beginnen dan met een maand gratis erbij. Dan is het 2 maanden geworden. Ik denk dat ik nu 25% kan krijgen. En het meest frustrerende, denk ik, en ik heb dat nog wel gezien, dus er zijn nog andere mensen die zich frustreren. Je sportjaaroverzicht kun je niet meer bekijken als je geen abonnement hebt.
Ah, slim.
Slim, ja, ja, heel slim.
Maar dat snap je toch?
Dat snap ik. Dat ze op die manier proberen om mensen te overtuigen. Ja. Maar ik vind het gewoon flauw. Het is echt bijna smeken via mails tegenwoordig. En Strava deed dat vroeger niet. Ofwel zit er een marketeer die gezegd heeft, we gaan dat vanaf nu wel doen.
Ja.
Nee, voor mij moet het niet. Daarom wil ik Strava officieel al naar hun voeten geven in het begin van het jaar.
Maar het is iets waar dat... ja, goed. Als ik zit in de app business. Gisteren hebben we onze eerste meeting met AppWise gehad. Of AppWise Wiseman van dit jaar. En we gaan... Ja, er komt een heel stevig jaar aan voor de app. En ja, het is een... 23 is misschien wel een make-or-break jaar, om het zo te zeggen, omdat we gaan naar een redesign toe. UX, UI heet dat dan, hè, om het in chique termen te zetten. User experience en user interface, die gaat een review krijgen.
Heb je die mottige paarse kleur eruit al of wat? Nee.
De huisstijl wijzigt niet, Joris.
Ah, okay.
Maar, nee, maar er zijn natuurlijk wel punten die dat aan verbetering toe zijn. Waarom? Omdat het designs zijn die dat in 2017 zijn uitgetekend op basis van hoe dat we de app toen zagen. Ondertussen zijn er features bijgekomen, zijn die op bepaalde plaatsen gestoken. En om een voorbeeld te geven hoe dat je kritisch moet kijken naar iets waar dat je zelf achter stond op het moment dat het ontwikkeld werd. Ik heb het gisteren nog als voorbeeld gegeven. Trenara doet iets met RPE.
Ja.
En we zijn de enige app die dat RPE verwerkt in de trainingsschema's. Als jij als atleet feedback geeft...
Dan... Dat die tip die ik u gegeven heb, dat ik niet weet waar ik met een RPE
ja,
moet
ja, daar heeft het inderdaad mee te maken.
Dus dat is weer consultancykost die ik kan aanrekenen.
Maar de manier waarop dat we RPE ingevuld hebben, gekoppeld hebben aan het trainingsschema, hoe dat je daar invloed op kunt uitoefenen, hoe goed dat het achterliggend georchestreerd is, zo slecht brengen we het naar voren. Want ik zit dat hier nu wel te vertellen en ik heb daar een mailje van en dat staat op de website, staat er ook een permanente pagina over RPE en het nut daarvan en het belang daarvan.
Niemand leest dat.
Nee, en wat
Jij
hebben wij gedaan?
Uit dat mensen dat lezen. Dat is de grootste fout in UX.
En wat hebben wij gedaan? Wij hebben ons... Ik denk dan altijd van, ja, ik ga even kijken hoe iemand anders dat gedaan heeft. En in deze heb ik Strava gevolgd en heb ik gekeken waar zet Strava dat. Strava zet dat eigenlijk op het moment dat je je activiteit die dat je gedaan hebt bewerkt.
Bevestigd of bewerkt, ja.
En dan kun je je RPE aangeven. Maar dat staat veel te ver weg. En waarom? Voor Strava maakt dat, om het met een mooie Nederlandstalige uitdrukking te zeggen, geen hol uit. Want Strava doet niks met die RPE. Terwijl bij ons heeft dat invloed op uw algoritme, op uw trainingen. Dus bij ons moet dat veel prominenter zijn. Dus dan denk je van, ik leer van de grote. En Strava is de grootste op dat vlak.
Dan zet je bij de verkeerde app gaan kijken. Want bij TrainingSpeaks had je het kunnen leren.
Ja.
TrainingSpeaks, ja,
vind ik niet zo mooi.
Ja, maar het moment dat je training aanklikt, zegt hij, ho, zeg eens eerst of je het leuk vond of niet. En hoe zwaar dat het was.
Ja. Dus bij ons gaat het nu ook die richting gaan uitgaan. En dat zijn allemaal zo facetten die dat deel uitmaken van die review. En aan de andere kant, en ook daaraan gekoppeld, omdat we beseffen dat lopen alleen onvolledig is.
Mm-hmm.
En daar hebben we het al vaker over gehad. En we hebben het er deze uitzending zelfs al over gehad. Is kracht. Dus we zijn bezig met Maarten Thijssen om, om een krachtcomponent ook in te bouwen. Er gaat een literatuurstudie komen om te analyseren van waar worden lopers mee geconfronteerd van blessures en hoe kunnen we dat aan de hand van krachttrainingen, kunnen we daarop met prehab daarop ingrijpen. En ook daar willen we dat te goed doen. Dus we zouden graag werken met een assessment zoals dat jij dat gedaan hebt. Hè? Tweebenig, éénbenig, links, rechts. En dan daarop gaan kijken van wanneer we zien dat jij met een biomechanische fout zit, zoals dat nu bij u het geval is, ja. Dat we dan adviseren, ga bij uw lokale kinesist langs en vertel dit of dat. Maar wanneer dat jij goedgekeurd wordt, dat jij in een oefenprogramma terechtkomt, dat gelinkt is aan het doel dat je hebt enerzijds en aan de mate van expertise die dat je hebt anderzijds. Dus we zouden eigenlijk naar een soort van driedimensioneel model willen gaan, 4D-model willen gaan zelfs, waar dat oefeningen echt ook voor een stukje customized zijn, zoals dat ons trainingsschema's dat zijn. En daarin zouden we dan weer verder gaan dan eender welke app op dit moment doet, want er worden wel soms algemene oefenschema's aangereikt. Maar waar de herhalingen misschien niet afgestemd zijn op wat jij op dat moment kunt. Of niet afgestemd zijn op het feit dat jij voor een 5 kilometer of voor een marathon of voor een ultra aan het lopen bent.
Daar is Strava ook weer voor, want die zijn gekoppeld aan de Athletics app.
Ja, Strava heeft die gekocht. Hè. Heeft die app overgekocht vorig jaar. Maar ook daar, dat zit helemaal niet in de buurt van hoe dat wij het gaan zien. Maar het ziet er wel heel mooi uit trouwens. Want die app die dat ze gekocht hebben, is echt wel nice.
Ik ga een andere app/groep website er nog bij halen. Patriol. Ja, een beetje reclame voor uw loopteam.
Nee, maar gewoon wat dat we in eerdere uitzendingen...
Want daar heb je mij wel gepaid en maak je mij op de website medeoprichter.
Ja.
Ik heb die aandeel nog niet gehaald. Maar we hebben het zoveel mogelijk vermeld.
We hebben het daar al over gehad. Hè. Ik begeleid uiteindelijk al jaren atleten. En sinds dat ik Mieke begeleid, kreeg ik steeds meer vraag daar rond. Maar ik had geen kader om dat aan op te hangen. En dat vond ik echt wel nodig. Eén, om de vragen kunnen beperken. Of de rechtstreekse vragen te kunnen beperken. Omdat ik via die website hopelijk een heel duidelijk antwoord daarop kan geven. Maar anderzijds ook vond ik het belangrijk, omdat we veel verder gaan dan alleen maar een loopschema.
Ja.
Ik denk dat het is echt de bedoeling om een groep van specialisten kunnen aan te bieden aan...
De opsplitsing is nu ook duidelijk. Hè? Je hebt Trenara, dat is uw gratis loopschema, waar veel meer in zit dan een loopschema zou mogen voorstellen. Want ik blijf daarbij. Hè? Je hebt uw heel loopschema's die je op internet vindt. Heel internet staat vol met schema's van start to run, waar ik nog altijd heel veel fan van ben. Dat gewoon basic start to run schema. 2 minuten lopen, 2 minuten wandelen. Top, doe dat. Dan zit je niet kwalitatief bezig met lopen. Dan zit je bezig met, ik wil opbouwen naar 5 kilometer. Ook van 5 naar 10 vind ik die schema's perfect. Maar als je dan zegt, ik ga naar marathonschema's, dan vind ik Trenara de juiste app om mee te trainen. Omdat die rekening houdt met hoe is mijn conditie, hoe is mijn vorm, skip ik een training waardoor dat ik herberekend word. Dat doen online schema's niet. Die zijn dood. Nee. Dat ligt er 12 weken hetzelfde. Ik heb dan vorige week nog tegen iemand gezegd, als je Trenara neemt, en je wilt serieus nemen, neem die betaalde versie, €9,99. En nogmaals, ik heb geen aandelen, ik mag hier zeggen wat ik wil. Voor €9,99 vind je nergens een trainer. Dus neem dat gewoon, heel simpel. En dan kun je schuiven, pas schema zich nog wat beter aan, en zo verder.
RPE, dat duidelijker naar voren gaat gekomen dit jaar. Krachtschema.
Ja. Maar goed, de next step is inderdaad feedback. Begeleiding naast het lopen, kracht, kiné, noem maar op. En dan vind ik dat een heel logische stap die je zet.
Ja. En daarom, op zich, ik zet hem, maar we zetten hem. Hè. Het is iets waar dat met de personen in... ik denk dat zowel, het is een vraag die dat van... Uiteindelijk heb ik gewoon beschreven wat ik nu al jaren doe. En ik ben dat dankzij een paar heel specifieke cases ben ik beginnen te beseffen wat dat je allemaal doet. En ik ben geconfronteerd geweest bij Lander, een van de atleten die ik ondertussen ook al een paar jaar begeleid, met een blessure Op het moment dat we opbouwden van marathon naar ultra, want Lander wil heel graag ultra-trails doen. En dat was dan een blessure die dat eigenlijk gelinkt is vanuit een verleden als wielrenner, waardoor zijn quadricepsen heel sterk waren, maar dat er een onevenwicht zat naar zijn hamstring toe. En op het moment dat je, juist gelijk bij u, Joris, meer gaat gaan lopen, meer kilometers gaat gaan maken, komen die dingen aan de oppervlakte, die onevenwichten.
Ja.
En ik weet al niet wat dat ik moet gaan doen, want ik weet niet waar dat het probleem zit.
Nee, vaak zoek het in het schema. Hè?
Ja, je zoekt het heel
vaak. Hoe het is overbelast. Ja. We doen assumpties waarvan we niet heel zeker zijn of het wel de juiste zijn.
Nee, en dan gaat je op zoek naar kinesisten. En natuurlijk doe je dat bij u in de buurt eerst als loper. En dan vonden we niet meteen een oplossing. En dan heb ik mijn kinesist ingeschakeld, waar dat ik vertrouwen in heb van dat hij... Allee, en ik kan mijn kinesist kan ik brieven, want ik begeleid Lander ondertussen al x-tijd. Dus ik kan tegen hem zeggen van... Tiemen, dit is wat dat we doen, dit is wanneer dat de problemen ontstaan zijn, dit is wat dat hij in het verleden gedaan heeft. Ja, en eigenlijk op een zeer korte tijd was dat opgelost. En toen heb ik beseft van, ja, ik neem nu al een rol op die dat meer is dan alleen maar het loopschema maken. Dus ik wil dat er allemaal bij betrekken. En op die manier er ook een beetje afstand van nemen, als in die zin van, ik moet niet meer alles doen.
Ja, ja.
En dat geeft mij comfort in mijn hoofd.
Ja, ik denk dat logisch is, gewoon de stap die je nu zet. Er zijn voorbeelden in het buitenland. Hè. Michel Butter heeft zijn 209-project, waar ook...
Guido Hartensveld heeft zijn eigen TDR. Want Guido is de trainer van Michel geweest. En daar heb je Team Distance Runners, wat dat dan meer naar de elite atletiek gericht is. 209 is dan inderdaad meer naar de... Naar de amateursport gericht. Ja. En op zich, ik vind... Ja.
Maar ik vind
ik ben ook wel geïnteresseerd om talenten te begeleiden.
Ja. Ja.
Dat is iets waar ik nu achter gekomen ben. Want eigenlijk is het idee van het oprichten van een trainingsgroep of een team, of hoe dat je het ook wilt noemen, ontstaan door mijn gesprekken met Tine Becks tijdens het EK in München.
Ja.
Hoe dat zij dat aanpakt en de samenwerking met kine's en met volwassen atleten, met jeugdatleten. Ja, op zich zegt mij dat wel iets om daar op termijn...
Dus zou weer binnen 20 jaar de Christoffer Roze Memorial...
Nee, helemaal niet. Want ik wil net niet dat het aan mijn... daarom dan ook heel expliciet gekozen om mijn naam niet te gebruiken. Want ja, dat wil ik gewoon niet. Jij hebt ook uw rol daarin. Ik vind dat op zich belangrijk.
Ja, ik ben aandeelhouder nu.
nee, maar gewoon wetende dat het niet meer alleen op mij terugvalt.
We gaan die steunkleuren op de website wel eens bespreken straks.
Ja, dat is nog altijd standaard.
Ja, gelukkig in het logo van Patriol zit niks paars. Dus ik
eis... Dat is nog niet definitief afgeklopt.
Nee, maar ik eis wel dat de rest van de steunkleuren toch richting blauw gaan.
Ça va. Ik denk dat ik dat nog wel kan aanpassen.
Nee, ik denk dat ook voor u de grootste uitdaging dit jaar is om...
Nee, want dat blijft gewoon een nevenprojectje. Hè? Trenara blijft by far het belangrijkste. En zeker gezien het feit wat we dit jaar van plan zijn. En waar we gisteren ook de kick-off van gehad hebben. We worden geconfronteerd met vraagstukken rond ontwikkelingen die dat we hadden afgesproken, die dat... nu waarschijnlijk een beetje moeten geroriënteerd worden, omdat we met andere dringendere zaken gaan geconfronteerd worden die dat te maken hebben met user experience. We draaien op dit moment goede cijfers, maar die dat ook gelinkt zijn natuurlijk aan de goede voornemens die dat in januari de kop opsteken.
Ik zag dat trouwens in het zwembad. Ik ben 2 januari aan het zwemmen.
Dat merk je dan.
Want 1 januari is klassiek, is Port d'Oise gesloten. 2 januari ga ik zwemmen om 5 uur en dat bad lag vol.
Mm-hmm.
En dat bad ligt nooit vol.
Nee.
Zeker niet om 5 uur.
Nee, dus op zich... Maar
dus nu, gelukkig weet ik dat ze ook weg zijn vanaf deze week al.
Ja, maar bij ons is dat natuurlijk zo... we hebben... Elk jaar is januari heeft een bepaalde invloed. Maar hoe meer mensen dat we dankzij een duidelijkere app... Want de trainingsschema's worden niet beter door een betere user experience. Nee. Maar de beleving wel. En dat is superbelangrijk. Dus uiteindelijk moeten we er gewoon voor zorgen dat er dat die turnover hoog blijft. Hè, en ja, Dat blijft de uitdaging van dit jaar. Dus dat project is ons grootste project tot nu toe. Om een idee te geven, niet de absolute aantallen, want die zeggen weinig. Maar wat dat we nu aan het doen zijn, is duurder dan onze app toen dat ze ontwikkeld werd.
Ja.
Dus dat wil iets zeggen. Dat is,
maar je moet focussen op wat nu belangrijk is. Hè? Een goede les die ik had van Ann Wouters in een presentatie die ik van haar gehad heb.
Ja?
Win. W-I-N. What's important now?
Ja.
Daar moet je mee bezig zijn.
En dat is dus wat dat... Ja, daarom dat er ook reviews, daarom dat we in de Trenara community vragen gesteld hebben, dat we vanuit support dingetjes aan het bijhouden zijn van wat zijn de terugkomende dingen, wat vinden mensen belangrijk, wat willen ze in de app, de huidige app aangepast zien, want dan gaat het nog niet zozeer over nieuwe features. Dus sowieso blijft dat...
Ja, en een stuk maatschappelijk, hè. Ook deze podcast, we steken er al twee wel wat tijd in. Ja. Ik heb dat, je hebt een heel mooie post op LinkedIn gezet. Ik heb die doorgeplaatst, omdat ik dacht, ja, heeft zo zijn best gedaan, zal ik hem maar doorplaatsen. Normaal doe ik dat niet. Maar wat ik daar gezegd heb, meen ik nog altijd. Als wij elke maand door ons gezaag 5 mensen aan het lopen kunnen houden, dan vind ik dat
hebben
de moeite waard.
Dan hebben we nut, hè. Ja. Ja, absoluut.
Mensen die denken van, oh ja, als zij dat kunnen, kan ik dat ook. Ik ben heel blij met de berichten die ik de laatste tijd binnenkrijg van mensen die zeggen, ja, ik wil nu ook triathlon gaan doen. Mm-hmm. Wel, dat is fijn. Dat is teken dat je ermee in zit.
Want dit jaar willen we ook een Start to the Triathlon podcast doen. Hè?
Ja, die gaan we in de komende weken wel doen.
Ja.
Omdat ik meermaals de vraag aan het krijgen ben van, waar moet ik met een trainer zoeken? En iemand die goed opgeleid had, die gehoord had dat ik dan niet met trainaren train. Die zei, ja, wat moet ik dan wel doen, Joris? Want ik weet het nu niet. Ja, kan een klare app zijn er nog niet? Je hebt zo die 3-dot-challenge en zo van die dingen, die houden zich wel bezig met.
Ja, en op een bepaald moment is er ook zo'n app geweest waar dat Luc van Lierde een bepaald aandeel in had. Nu weet ik niet of dat hij founder was of zo. Maar uiteindelijk is die niet echt van de grond gekomen. Want dan spreek je ook over 2019, op het moment dat wij live gingen, dat er ook daar een slimme triathloncoach ging komen. Maar die app is niet echt van de grond gekomen.
Mijn ervaring is... maar ook Trenara is voor mij een app waar je mee kunt communiceren. Want je hebt je communicatiefunctie daar natuurlijk op staan. Voor mij is het gemakkelijk. Ik stuur gewoon een WhatsApp en ik weet wel wat ik moet doen. Mm-hmm. Maar triathlon is nog belangrijker dat je kunt communiceren met iemand. Om te weten hoe je voelt. Welke alternatieve training dat je kunt doen. Hoe dat je kunt schuiven met trainingen. Nooit een VO2 max training op de fiets en een intervaltraining naar elkaar bijvoorbeeld. In lopen. Mm-hmm. Ook al doe je twee andere sporten. Zo van die dingen. Dus... Ja. Ik zou daar echt iedereen aanraden, ga naar een coach. Zoek iemand.
Mm-hmm. Ik denk, ons doel is uiteindelijk om misschien wel te evolueren richting een... Waar dat je een loopschema hebt, dat kan ingevuld worden met alternatieve fiets- en zwemtrainingen op termijn. Dit jaar komt er dan kracht bij. Maar inderdaad, triathlon, dat ligt... je kunt zeggen dat het makkelijk is door te zeggen van... Doe alles rustig, combineer alles en doe alles rustig. Maar zo simpel is het niet, hè? Nee.
Ik denk dat daar... En goed, er zijn ook genoeg triathlonclubs. En als je wilt zwemmen, best sluit gaan bij een club. Hè. Die hebben meestal wel een zwembad met afgehuurde huren en zo verder. Dus,
daar is infrastructuur dan weer heel belangrijk. Hè.
En als je denkt dat, ik ga dat nog eens herhalen in deze podcast, als je denkt dat lopen duur is met je schoenen, met je reizen, begin niet aan triathlon.
Nee. Alleen al je fietsen.
Fietsen.
Koersfiets, tijdritfiets. Maar laat ons eerlijk zijn... Zoveel gewone koersfietsen zit je niet aan de start staan van Ironman. Hè?
Ik heb gisteren nog de vraag gekregen van iemand die bij ons nieuw in de club gekomen is. Die de microbe te pakken gekregen heeft in Maastricht door te komen kijken.
Ja.
Dat vind ik dan wel chic dat hij ook zegt van ja, ik ben er komen kijken en dat beeld is mij bijgebleven. Ik wil dat ook doen.
Mm-hmm.
Die gaan een halve doen dit jaar. Ja, en die zei gisteren ook al dadelijk van ja, kan ik dat op een gewone fiets doen of moet ik zo eens beginnen te kijken aan...
Maar in het begin denk je dat je dat op een gewone fiets kunt doen en uiteindelijk gaat je automatisch beginnen te kijken, volgens mij.
Ik heb mijn eerste halve heb ik ook op mijn gewone fiets gedaan met een opzetstuur, omdat ik niet op de andere kon zitten. Ik had hem wel, maar ik kon er niet op zitten. Toe. Dus het gaat wel. Valerie heeft de hele in Maastricht op haar gewone fiets gedaan.
Maar het is gewoon verleidelijk.
Ja, omdat dat hoort erbij, hè. Een triathlonfiets. Nu, ze zijn niet meer zo goedkoop. Tweedehands gaan ze ook nog redelijk prijzig.
Maar vanaf dit jaar gaan de levertermijnen van fietsen weer verkort worden en dat zal waarschijnlijk ook wel impact gaan hebben.
Ik vrees dat nul de ballen impact gaat hebben op prijzen. Het probleem volgens mij
maar
is
toch wel
vooral...
op tweedehands, niet?
Daar misschien wel.
Omdat het aanbod gaat gaan stijgen.
Ja, oké, okay, omdat de beschikbaarheid veel sneller is en zo verder. Maar de nieuwe fietsen tegenwoordig...
Die blijven hun prijs houden. Hè?
Omdat, en ik denk dat het grote fout ligt bij fietsleasingen, bij bedrijven. Je kunt tegenwoordig met cafetariaplannen en zo verder, kun je een fiets via het bedrijf leasen of aankopen. Ja, wat maakt u dat uit? Of je nu 100 euro bruto per maand afhoudt of 120 euro. Maar de waarde van uw fiets gaat gigantisch omhoog.
Ja, ja.
En daar ligt denk ik de fout dat we op die manier een kunstmatige markt gecreëerd hebben van fietsen 10, 12.000 euro, wat geen probleemnummer is om die aan te kopen.
Nee, want je kunt ook elk type van fiets aankopen via die leasing. Hè?
Ja.
Dat is inderdaad... Ja.
Ik kreeg laatst ook het voorstel. Ik heb genoeg fietsen, dus ik ga nu geen bijkopen.
Mountainbike.
Ja, de voorwaarde is dat je x aantal keer per maand met je fiets effectief wel naar het werk verplaatst. Niemand let daarop. Hè. Er is niemand die zegt, oh ja, je bent nu met de fiets gekomen of niet. En het ergste van alles...
Of met welke fiets?
Ja, het ergste van alles dan. Ik zou, als ik woon-werk moet doen, naar het officieel hoofdkantoor, is dat 100 kilometer enkel. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Maar ik zou bijvoorbeeld de trein mogen pakken en zeggen, de laatste 10 kilometer rijd ik met die fiets, dan is dat ook een verplaatsing naar de fiets geweest.
Ja.
Of met die fiets naar het station rijden. Ja, krijg je een fiets van een paar duizend euro aan het station laten staan. Hè. Dus ja, daar ook. Maar het is misschien iets voor de triathlon-aflevering dat we daarop verder kunnen gaan.
Over fietsleasing en woonwerk.
Ja.
Ja.
Misschien de laatste oproep naar de luisteraars. Als er onderwerpen zijn die zij besproken willen zien.
Ja. Ja, want we hebben dat al aangehaald onder ons twee ook. We willen wel weer een paar themapodcasts gaan doen, hè, waar dat we iets wat dieper, alleen één onderwerp wat dieper uit.
Zijn er marathons die je wilt weten van hoe gaat eraan toe? Ik denk niet, hebben we wel een Parijs special gedaan? Nee.
Een Parijs special hebben we nog niet gedaan, nee. Nee. En ja, oké, okay, wel een Rotterdam special hebben we op zich ook nog niet gedaan.
Nee.
Dus we zouden daar misschien een combinatieaflevering van kunnen maken, van Parijs en Rotterdam. Omdat, we zien dat ook wel in de app. Wanneer dat er doelen gesteld worden, dan zijn die twee zondagen in april, staan die wel vaak aangevinkt.
Ja, want ik heb nog een VDB Marathon Travel Plan van Rotterdam, dat we erbij kunnen halen.
En van Parijs hebben we dan 9 kans van de 10 ook.
Heb ik dat niet gemaakt, omdat we met 3 waren.
Ja. Maar dat zit wel nog in mijn...
Ja, alles zit nog in het hoofd. Ja. Pak dit alles op.
Ja. Ik weet nog het hotel en waar dat we pasta gegeten hebben. En dat we, waar dat we de metro moesten pakken.
Just, ja.
Dat weet ik ook nog, aan dat park.
Ik heb 1 warning vergeten uit te sturen toen we over voorjaarsmarathons bezig waren, besef ik nu.
Zijnde?
Niet inschrijven voor Düsseldorf, als ze de inschrijvingen zouden openen. Blijkbaar zijn die failliet gedaan, weet ik veel.
Dus maar dan gaan ze toch ook de inschrijvingen niet meer open doen, neem ik aan.
Ja, nee, maar er zijn nog heel veel mensen op geld of op communicatie aan het wachten.
Van vorig jaar.
Van vorig jaar. En het schijnt is Colazzo nadien ingestapt in Düsseldorf. Metromarathon was dat. Nu, ja, we weten wat er met de metro's en de macro's in België aan het gebeuren is. Nee, alleen de macro's, niet de metro's, denk ik. Dat heeft niks met die marathon te maken.
Nee.
Maar, het gaat niet,
maar in Duitsland bestaat die keten wel nog altijd.
Ja,
ze hebben hem verkocht, de Belgische.
Hij gaat... Er is niks communicatie.
Nee, maar er staat ook niks over 2023, dus je kunt ervan uitgaan dat hem dit jaar niet georganiseerd wordt.
Dus ja, schrijf niet in op die als je via scam of zo... Dus het is gewoon erg dat die mensen hun geld niet gewoon terugkrijgen. Oké, jij nog iets aan te vullen of...
Nee. Nee, niet speciaal. Wat hebben we?
Ja, dat inhoudelijke moet er vooral komen dat we weer niet in een titel moeten schrijven. Gezever, bijbabbelen.
Part zoveel.
Ja.
Nee. Ah ja, er is quasi een ontwikkeling live in de app trouwens, waar dat heel veel mensen blij van gaan worden. Veel Garmin-gebruikers gaan er blij van worden. Wanneer dat je nu intervalde, dan hielden we uw tellerstand niet bij.
Ah, oké. Okay.
En dan hielden we niet bij dat je de zesde van de...
Rondje 5 van 6, ja.
Ja, ja, ja. En... Gisteren hebben we bevestiging gekregen dat er tegen volgende week, tegen eind volgende week in zou moeten zitten. Of toch getest kan worden.
Dat zal zijn omdat ik die functie niet gebruik. Ik exporteer dus niet. Hè.
Nee, jij exporteert niet. Hè.
Ik heb in mijn hoofd zitten waar ik moet lopen.
Ja.
Of heel het slechtste geval, als het te ingewikkeld is, staat het op mijn hand.
Ja. Maar daarom is die exportfunctie dus wel...
Ik haat dat gewoon als Carmen mij zegt, je moet tussen dat en dat lopen... En dat door bomen of door mijn eigen tempo te traag, dan begint dat te piepen.
Ja, maar dat kun je uitzetten, hè?
Ja, te moeilijk.
Ja.
Dat is toch niet zo moeilijk, hè? 4 keer 2000 aan 4,40.
Nee, dat niet, maar er zijn wel andere trainingen.
En rust 2 minuten, ja. Of 3 minuten.
Dat er zijn wel andere trainingen waar dat ik... en ook gewoon het feit dat we dat eventueel kunnen aanbieden ook aan Apple-gebruikers, want we zijn met een Zweedse app... ik ben met een Zweedse Apple Watch-app-ontwikkelaar bezig die dat een loop-app gemaakt heeft, waar dat we eventueel ons aan zouden kunnen koppelen. Ik kan ook creatiever met trainingen omgaan op het moment dat we die service kunnen aanbieden aan meerdere mensen. Dus ik kan ingewikkelder trainingen gaan maken in de wetenschap van de kans dat jij ze op uw Garmin en op uw Apple zet, is groter.
Ja.
De Polar Import komt trouwens ook, maar zoals je weet, laat Polar die optie niet toe om een schema naar hen door te sturen.
Ik wil niet anti-Polar worden nu weer, want wij dragen alle twee Garmin, maar ik heb heel veel mensen, en het zijn er meer dan 5, dat is al veel, vind ik, die mij de afgelopen 2 maanden gezegd hebben, ik doe mijn Polar weg en ik ben naar Garmin. Issues met Polar weer ergens. Ja. En zelfs de duurmodellen, hè. Polar Grid X Pro, dat is niet in stap.
Hmm. Nee, oké, ja, van Polar problemen hoor ik op zich weinig, want ja, Mieke is Polar believer, heeft er veel en op zich niet echt... wel ene keer problemen gehad, dat ze haar tempels niet meer zag, denk ik. Maar ja, ik vind het gewoon spijtig dat Polar technisch ertoe in staat is om het platform open te stellen voor derde partijen en dat niet doet. En ja, Garmin doet dat native wel. Suunto en Coros ook, trouwens. Maar dat is gewoon een veel te kleine markt om nu al kosten voor te maken.
Ik heb nog geen Suunto's gezien die de juiste hoogtemeting geven.
Dat blijft altijd een probleem, hè. Terwijl dat Suunto toch vooral een outdoor specialiteit heeft, hè.
Ja, maar die wat met iets meer in de trail zit. Kunnen hier een Tonger 800 hoogtemeter stellen.
Ja. Enfin, ja, goed. Nee, dus dat is wat er op zeer korte termijn in principe nog zit aan te komen.
Oké, dan horen we in de volgende podcast wel of je een voorjaarsmarathon gaat doen of niet.
Ik denk niet dat we dat binnen 2 weken al gaan weten.
Goed, dat was het.
Dat was het.
Kunnen we afsluiten. Ik ga me recht zetten.
Drie koningentaart gaan eten.
Ah ja, ja. Ja, we moeten rollen op, hè.
Ja. Jawel, dus dan verbrand je
dat. Dat is fijn, hè. Dus het is nu 9:30.
Ja.
Met de vroegste om 9:50 thuis. En dan moet ik nog een uur op de rollen zitten.
Ik zou nog moeten gaan lopen. Ja. Maar daar gaat er niet van komen.
Tja, ik ga het wel doen, want ik ken mezelf. Anders komt er niet van.
Ça va.
Voilà. Ja, vertrekken.
Het jaar is afgetrapt.
Ja. Op een aantal afleveringen dit jaar dan. Hè?
Yes. Tot aflevering 59, Joris.
Salut.